En in de studio.
Ja, precies, daar is hij.
Carlo Brandsen. Welkom, Carlo. Fijn dat je er bent. We hebben het al aangekondigd, want wij vonden het best opmerkelijk. Het nieuws dat jij meebracht. Er zijn meer zuinige, meer schone auto's dan ooit. Maar het CO2 gaat niet omlaag.
Nou, dat klopt. Ja, het gaat wel iets omlaag, hoor. Maar ja,
significant.
Ik verbaas me een heel klein beetje op die berichtgeving, om heel eerlijk te zijn. Kijk, om te beginnen, is een auto is natuurlijk maar één van de vervuilers. Eén van de dingen die CO2-uitstoot veroorzaken. Overigens, CO2 is een groot goed, hè? Dat is iets waar we heel veel van moeten hebben. Want daar groeien de boompjes en de plantjes op. Alleen, het zorgt ook voor de opwarming van de aarde.
Dat geldt ook voor gif wat ze in medicijnen gebruiken. Maar goed, het is een heel ander verhaal.
Het is een heel ander verhaal. Ja. Maar het is wel zo dat het zou zorgen voor de opwarming van de aarde. En dat vinden we met z'n allen gewoon niet fijn.
Nee.
Maar goed, in ieder geval, waarom is dat nou niet significant, zoals jij het zegt, Suzanne, verlaagd? Nou, omdat zuinige auto's misschien wel helemaal niet zo zuinig zijn als wij allemaal denken. Hebben we het al vaker over gehad, hè, in één vandaag. Zuinige autootjes zijn getuned. En als je ze nou maar helemaal volgens die regeltjes rijdt, dan zijn ze hartstikke zuinig. Maar als je ze gewoon rijdt zoals jij en ik willen rijden, dan zijn ze helemaal niet zuinig. Want dan moet zo'n klein motortje verschrikkelijk hard werken. Dus dat is één verschil. Elektrische auto's, denk je dan? Er komt helemaal niks uit de uitlaat. Ja, er komt wel wat uit de uitlaat, alleen verderop in de elektriciteitscentrale. Daar komt de CO2 van uit dan. Want die energie die is nodig om stroom op te wekken voor de accu's van elektrische auto's. Dus met andere woorden, op papier lijkt het allemaal wel alsof we enorm goed bezig zijn, maar in de praktijk, nou, klopt het.
Nou ja, plus dat mensen een elektrische auto hebben aangeschaft, maar bijna niet elektrisch rijden.
Nou, dat is ook nog eens een keer zoiets. Hè. Er is ooit een keer een heel, je moet ongeveer zeggen, een flatgebouw van fiscaliteit gebouwd door Jan Kees de Jager vooral op een fundering van een tuinhuisje. Dat is al gewoon niet goed. Die tests zijn niet goed. Ze zijn niet reëel. En daar is een enorm fiscaal regime op gebouwd, wat eigenlijk gewoon helemaal nergens op slaat. En daar beginnen we langzaam maar zeker achter te komen.
Carlo, wil je even het merk Citroën uitspreken?
Citroën?
Oh ja, we kregen een mailtje dat je het voortdurend verkeerd zegt.
Oh.
Maar volgens mij doe je het hartstikke goed. Citroën, ja, die is een mevrouw, François van Haaf, die zegt dat jij altijd Citroën.
Citroën. Citroën, misschien.
Nou, het is volgens mij is lastig goed met Frans. Volgens mij spreekt niemand Frans ooit echt goed uit. Toch, als je daar bent, dan word je toch...
Laat het houden op Citroën.
Citroën,
Trasson, Avant.
Volkswagen, een stuk makkelijker.
Voilà. Ja,
dat is het dan. Maar ja, oké, goed jongens. Volkswagen.
Ja, Volkswagen komt weer met een echte Volkswagen. Volkswagen kennen we nu als een merk wat prachtige middenklassers en golfjes bouwt en alles en zo. Maar de echte instapauto waar ook Nederland mee is gaan leren rijden, de Kever, dat hebben ze eigenlijk niet meer. En Volkswagen gaat nu beslissen over toch wel weer iets dergelijks. Zou een auto moeten worden van, omgerekend €7.000. Best wel groot en handig. Maar een echte auto voor het volk. En dat doen ze natuurlijk niet om jou en mij te plezieren, Jan, maar om met name de Chinese markt open te breken. Want daar zitten miljarden mensen te wachten op een autootje ter vervanging van een brommer of van helemaal niks of wat dan ook. Dus daar gaat iets aankomen. En ja, ze kijken daarbij een beetje met een begerig oog naar Renault. Die heeft dat gedaan met Dacia, een Roemeens merk eigenlijk, ingelijfd. Nissan is nu bezig met Datsun. Dat is ook zo'n budgetmerk voor de Indiase markt. Dus we gaan weer op termijn goedkoper rijden, want ook al wordt die Volkswagen dan vooral voor China gebouwd, je kan er donder op zeggen dat hij een paar jaar later ook hier rondrijdt.
Ja, en we hebben het geloof ik al eens eerder over gehad. Dan ziet hij er niet zo leuk uit als de kevertjes van vroeger.
Nee, helemaal niet. Het zijn heel simpel te bouwen, in elkaar te schoppen auto's eigenlijk. Hè? Het, moet allemaal natuurlijk niet te duur zijn.
Nou ja, dat hoeft niks te zeggen over het ontwerp, toch?
Nee, het ontwerp kan aardig zijn, maar vaak is wel hoe mooier en gelikter een ontwerp, hoe duurder het is om te bouwen.
Helaas.
Dus het zijn blokkendozen.
Ja, als het over China gaat, het Chinese geld, Fisker, al het eerder als over, die zijn failliet gegaan. En die komen nu terug met Chinees geld?
Met Chinees geld. Fisker is failliet gegaan anderhalf, twee jaar geleden. Amerikaans merk, prachtige hybrides eigenlijk. Ging mis door een accufabrikant die de fout in ging. Nou, een hoop reden. Maar inderdaad, er is een Chinese firma die heeft gezegd, nou, wij kopen die tent. En dan gebeurt er meteen, we zien het vaker bij meerdere producenten, dan gebeurt er meteen van alles. Dus er wordt nu al geroepen van, volgend jaar zijn we terug met die Fisker Karma, die wij hier dus een tijdje gehad hebben. Echt een bijzonder apparaat. 2016 komt er een soort stationcar van, de Surf, en een compact model, daarna weer de Atlantic. Het blijft allemaal wel made in USA, hè, ondanks het Chinese geld. En ja, dan is Fisker weer terug. En dat hadden we eerlijk gezegd een half jaar geleden niet durven denken.
Waarom zijn die Chinezen daarin geïnteresseerd eigenlijk?
Nou, Chinezen hebben natuurlijk een enorm belang bij het in China verwerven van status. En wat is er mooier dan een eigen automerk hebben. B, hebben ze in China natuurlijk ook nog wel een beetje een probleem met smoke en dergelijke in de steden, de grote steden. Dus dan is een elektrisch of hybride verhaal met de daarbij behorende know-how kopen en in je pakket krijgen helemaal niet zo verkeerd.
De BOVAG.
Ja.
Die wil af van het bijtellingspercentage en het belasten naar gebruik in plaats van belasten via de aanschaf van een nieuwe auto. Ja, ja. Ik lees voor wat jij ons vertelt.
Nou, kijk, het is inderdaad, we hadden het er net al eventjes over met dat CO2-verhaal. Er is natuurlijk een enorm complex systeem bedacht en ontstaan over auto's. En als ze zoveel uitstoten, dan betaal je 4% fiscale bijtelling als je hem zakelijk rijdt. Maar je hebt ook categorieën van 7%, van 14%, van 20%, van 25%. En de BOVAG heeft gezegd van, ja joh, weet je, dat wordt nu wel onhaalbaar. Niet alleen voor de mensen, de consumenten, maar ook voor de handel, voor de garages.
Ze hebben ook geen idee wat een auto, laatst ook in de krant, wat een auto kost, onder andere door dit soort bomen en zo.
Volgens een Nederlander, en volgens mij ook, kost een auto ongeveer €25 per maand.
Ja, maar in werkelijkheid.
En hoe duurder ze worden, hoe goedkoper per maand. Hè? Vragen we niet naar de rekensom daarachter, want die wijst dan vaak weer anders uit. Maar goed, in ieder geval, de boven, het is wel op zich wel terecht dat ze zeggen van, jongens, we hebben het nu wel zo ingewikkeld gemaakt met z'n allen dat niemand er meer iets mee kan. En bovendien, die regels die veranderen ook nog eens een keer om de paar jaar. Dus het wordt wel heel moeilijk zaken doen op deze manier.
Dus?
En vandaar hun pleidooi om één bijtellingstarief te maken voor de zakelijke rijder. En op termijn niet zozeer de aanschaf van een auto al dan niet zwaar of licht te belasten, maar het gebruik. Hè? Naarmate je meer rijdt, ga je meer
kilometerheffingje, zou ik zeggen.
Op zich klinkt dat best aardig.
Maar goed, en ander relletje eventjes toch. De gerenommeerde, gerespecteerde en natuurlijk inmiddels overleden columnist Martin Bril,
ja,
blijkt heel vaak het over onder andere zijn auto te hebben gehad. Ja. En daarvoor, hij heeft zelf ook opgebeld naar Volvo, van joh, als ik dat doe, kan ik wat van jullie verwachten? Daarvoor reden hier nog niet meer veel Volvo.
Ja, ik weet niet hoe jij aan die kennis komt, Jan.
In de krant.
Sterker nog, ik begrijp ook niet zozeer waar het verhaal in de Volkskrant zo van. Nou ja, laat ik het even chronologisch. Er is vorige week een biografie verschenen van Astrid Teunissen over Martin Bril. En aan de hand daarvan is een verhaal in de Volkskrant geschreven. Daar is klakkeloos Ton Elias weer over gaan tweeten. En nu staat er zelfs vandaag op NRC Next hele voorpagina over Martin Bril en zijn Volvo. En dus er is heel veel ophef, want Martin Bril zou een overeenkomst hebben gehad met Volvo van, joh, als ik nou zo'n auto zo gratis mag rijden, dan ga ik jullie merk heel vaak noemen. Nou, dat is een beetje het gerucht en dat begint aan te zwellen. En daar heb ik me mateloos over geërgerd. Zowel ook het Volkskrant als het NRC-artikel is echt roddel. Want ik ben even gaan bellen met Huib de Vries. En Huib de Vries is degene die vroeger namens Volvo de onderhandelingen deed met Martin Bril. Woont inmiddels in Qatar, is weg bij Volvo. Maar die zei, nou, dat kan ik me nog heel goed herinneren allemaal. En het is totale onzin, want Martin Bril was al van jongs af aan, van klein jongetje, gek
liefhebber
van het merk.
Ja.
Hij reed een gele, hele snelle Volvo.
Maar wat moest je dan onderhandelen met Martin Bril?
Nou, op een gegeven moment is wel in 2007, zegt die Huib de Vries ook, is Martin Bril op de koffie gekomen, op ons verzoek, op verzoek van Volvo.
Ja.
Die zeggen, joh, dat is een hartstikke mooie merkambassadeur voor ons, want die man maakt zoveel reclame voor ons merk. En daar is toen wel een soort van zakelijke deal uitgekomen.
En dat gebeurt vaker, toch?
Nou ja, dat zou,
bekende mediapersoonlijkheden die
ik zou me dat zomaar kunnen voorstellen.
Een auto rijden.
Ja.
Of hij is op een idee gekomen, want volgens dat artikel is hij daarna ook met kledingontwerper Hans Ubbing gaan bellen, met de KLM, met restaurants. Hij dacht, hey, dit werkt.
Nou, de restaurants, dat werd onder ze ook genoemd, ook weer in die documentaire van een paar dagen terug, van dat hij daar nooit zou afrekenen. Nou, diezelfde Huib de Vries, die zegt, nou, we hebben heel vaak bij dat Utrechtse restaurant gezeten waar het over ging in die documentaire.
En wie betaalde?
Er is gewoon altijd keurig naar
door
je betaald. Dat zegt hij er niet bij.
Ja, kijk,
maar in ieder geval, dus de man, de enige man die het weten kan, de deal met Volvo, die zegt van, joh, het is onzin, lees zijn columns van voor 2007 er maar op na. Toen was er nog totaal geen verbindenis met Bril en Volvo.
Maar hij kreeg
en toen
wel later een nieuwe Volvo
positief
voor.
Over het merk.
Goed. Carlo Bransen.
Tot je